Welkom allemaal op de commissie bestuur, Financiën en Economie. Hierbij is de agenda geopend. Ik heb of de vergadering geopend. Ik heb geen mededelingen. We hebben hier een agenda voor ons. Kan iedereen zich in deze agenda vinden?
Ik had graag een wijziging. Ik had nog graag een discussiepunt over de verklaring omtrent gedrag.
Dan zullen we die voor de pauze nog gaan behandelen. Doen we die achter de presentatie aan. Dus kan zich iedereen hier ook in vinden? Dan gaan we nu naar punt 3, openbare orde en veiligheid. De burgemeester zal beginnen met een kleine introductie. Daarna zal Lisanne Groothof, beleidsmedewerker bij ons in het gemeentehuis, een kort even iets vertellen over de uitkomsten van het onderzoek woning in Braak en buitengebied. Daarna hebben we Arjen Beelen, ook beleidsmedewerker hier. En hij gaat ons iets vertellen over de veiligheidsmonitor 2014. En daarna hebben we Jan Kamphorst en Ellen Iska van de politie. En die gaan ons iets vertellen over het veiligheidsbeeld 2015. Dan ga ik nu het woord geven aan de burgemeester.
Ja, dankjewel. Dames en heren, vanavond over openbare orde en veiligheid. Het is een heel belangrijk thema. Wettelijk gezien vastgelegd in de portefeuille van de burgemeester. Die daarin ook een heel aantal bevoegdheden heeft, zoals bekend. En die daarover verantwoording aflegt aan de gemeenteraad. Die verantwoording die vindt vanavond plaats, omdat we terugkijken. En voor een deel gebruiken we ook de input die vanavond opgebracht wordt om vooruit te kijken. Je moet altijd de gegevens die je ophaalt, moet je natuurlijk ook op waarde schatten en gebruiken voor je blik naar de toekomst. We hebben vanavond twee beleidsstukken, het veiligheidsbeeld en de veiligheidsmonitor. Het veiligheidsbeeld, dat gaat over 2015, dat zijn de, zeg maar, de politiecijfers over 2015. Dat zijn de ontwikkelingen geweest die je hebt gezien in het afgelopen jaar. Die zijn samengesteld door RVS, dat is het Bureau voor de Regionale Veiligheidsstrategie. Dat is een bureau waar wij ook aan bijdragen als gemeente, wat zolang wij in de nieuwe onder de nieuwe politiewet functioneren al bestaat. En dat is een soort ambtelijk bureautje wat dit soort cijfers vergaart, bekendmaakt, duidt, maar die zich ook bezighoudt met andere zaken als het RIEC, de BIBOP, een aantal van die beleidsmatige aspecten die worden door dit bureau voorbereid. Kijk je dan naar dat beeld, nou, ieder moet daar zijn eigen conclusies maar uittrekken. Zelf kijk ik naar de grote lijnen en de grote lijn is dat de criminaliteit in onze gemeente gedaald is, dat die boven gemeentelijk gedaald is, met zo'n 12%. Of bovengemiddeld, moet ik zeggen. In Midden-Nederland is die met zo'n 5% gedaald en bij ons is die met 12% gedaald. Er staat weer wat anders tegenover. De woninginbraak is bijvoorbeeld weer niet meegedaald met de landelijke cijfers. Er zit een heel klein plusje op. Dat is vanavond onderwerp van gesprek. Daarnaast hebben we de veiligheidsmonitor. En de veiligheidsmonitor is een instrument waarin je wat breder kijkt naar de samenleving. Dus niet alleen maar naar criminaliteit en alles wat daarmee annex is, maar ook hoe voelen mensen zich. Het gaat over leefbaarheid, het gaat ook over de gevoelens van onveiligheid. Het gaat ook over het functioneren van de gemeente, het functioneren van de politie. Nou, wat je dan ziet is dat, dat vind ik zelf weer interessant, dat het de onveiligheidsgevoelens, die traditioneel gezien hier altijd hoog waren, die worden wat gematigd. Dat vind ik positief te duiden. Dus mensen voelen zich hier wat veiliger. Maar wat je ook ziet is dat de gemeente met name nog wel even aan zijn achterste been moet trekken. Want nog steeds wordt het gemeentelijk functioneren beneden gemiddeld gewaardeerd. Je ziet ook aan de andere kant ook weer dat mensen beneden gemiddeld zelf in preventieve zin maatregelen hebben getroffen als het gaat om woninginbraken. Dus er valt van alles uit te halen. Ik nodig u ook uit om daar vooral straks over te spreken. Dit alles wordt gebruikt ook als input voor het Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019, waar we straks in de loop van dit jaar mee aan de slag gaan en waar u ook voor uitgenodigd wordt om prioriteiten te benoemen en kaders vast te stellen. Dat was mijn inleiding, mevrouw de voorzitter.
Dank u wel. Zijn hier nog vragen over? Dan gaan we verder naar mevrouw Groothof.
Dank u wel. Wij hebben een onderzoek laten uitvoeren door studenten van de NHL naar de inbraken in het buitengebied. Het definitieve rapport hebben we daarvan gisteren ontvangen. Het is een beetje te kort dag om daar nu over uit te weiden. Ik kan wel korte conclusies meegeven. Geconcludeerd wordt dat woninginbraken het verdient om prioriteit te krijgen in de buitengebieden. Tot en met 2011 was er sprake van een flinke stijging. De laatste jaren daalt dit cijfer wel weer. De gemeente die zit volgens de studenten wel op het goede pad met het informeren van de burgers op verschillende manieren. Maar de intensiteit hiervan zou te laag zijn. Hiervoor worden aanbevelingen gedaan in het rapport. En we zullen kijken waar we daar mee verder kunnen. Wanneer het rapport is vastgesteld door het college, zult u het ook ontvangen.
Dank u wel. Nog vragen, mevrouw Groothof? Meneer Van Ulsen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Is de bedoeling dat wij nu ingaan op onder andere de uitspraak van het informeren van de burgers ten aanzien van die woninginbraken? Of is het de bedoeling dat wij straks ook reageren op wat de portefeuillehouder
zegt?
Nou, ik wacht het even af, maar ik zou graag daarop willen inzoomen van wat er vanuit de gemeente en misschien in samenspraak met de politie informatief wordt gedaan om die preventie wat op te schroeven.
Meneer Zuiniga.
Ja, u zegt dat het rapport is net klaar vanmiddag of gisteren. Krijgen wij dat ter inzage of niet?
Dat wordt vastgesteld door het college en daarna zult u het ook ontvangen.
Okay.
Verder geen vragen meer. Dan gaan we nu naar meneer Beelen en die gaat ons iets over de veiligheidsmonitor vertellen.
Voorzitter, dank u wel. Zonder muis komen we niet zo ver. Eind 2014 hebben wij als gemeente voor de derde keer meegedaan met de veiligheidsmonitor. We hebben in 2009 en 2011 ook meegedaan. Meedoen wil zeggen dat we lokaal meer respondenten werven, zodat er ook voor onze gemeente op dorps- en wijkniveau wat te zeggen is over hoe hier de veiligheid wordt ervaren, wordt beleefd. Het heeft even op zich laten wachten, maar we kunnen nu wel mooi tegelijk met het veiligheidsbeeld het over deze resultaten hebben. In totaal hebben ruim 1800 inwoners meegedaan aan het onderzoek, een respons van 44%. Dat is behoorlijk hoog. En we kunnen per wijk en dorp hebben gezorgd voor voldoende respons. Dat wil zeggen in de grote wijken van Emmeloord en in Marknesse tussen de 100 en 200 respondenten. En in de overige dorpen en in de wat kleinere wijken zo tussen de 50 en 100. En dus ik wou jullie vast een algemeen beeld meegeven. Op basis van twee rapportcijfers waar we inwoners naar gevraagd hebben. Een rapportcijfer voor leefbaarheid en een rapportcijfer voor veiligheid. Het eerste scoort gemiddeld in de gemeente een 7,4 en het tweede een 7,5. In beide gevallen is dat iets hoger dan gemiddeld landelijk of gemiddeld in de provincie. En het cijfer voor veiligheid is de afgelopen 3 jaar ook toegenomen. Het is dus hoger geworden. Per wijk of dorp zitten hier wel wat verschillen in. En dan heb ik zo voor jullie in kaart gebracht. Wat te zien is dat leefbaarheid wat lager scoort in Luttelgeest en Revelsand, zo rond de 7. En hoger in de Erven en in Krachenburg en in Tollebeek. Veiligheid scoort ook lager in Revelsand en hoger in Emmelhaag en Waterland en Krachenburg. Daarnaast is te zien dat beide scores in Emmelhaag hoger zijn dan 3 jaar geleden. En dat ook in Emmeloord Centrum, Kruil en Krachenburg het cijfer voor veiligheid is hoger is dan 3 jaar terug. Even zien. De monitor bestaat uit veel meer thema's. Die een wat diverser beeld geven dan deze rapportcijfers. Het gaat over leefbaarheid, buurtproblemen, onveiligheidsbeleving, slachtofferschap, functioneren van de gemeente en preventieve maatregelen. Dat zijn de onderwerpen die ik achtereenvolgens bij langs wil gaan. Voor de meeste thema's heb ik indicatoren berekend, gebaseerd op stellingen. Deze zijn statistisch getoetst en alleen de verschillen die significant zijn, dat wil zeggen dat ze zeer waarschijnlijk niet op toeval berusten. Als statisticus moet ik altijd een beetje een slag om de arm houden. Die zal ik presenteren. Het was overigens niet altijd mogelijk om de cijfers ook te toetsen met de gemiddelde van Flevoland of van Nederland. Maar goed, daar komen we wel op. Allereerst leefbaarheid. Het gaat hier om twee indicatoren. Fysieke voorzieningen en sociale cohesie. Te zien is dat die voor fysieke voorzieningen de waardering is toegenomen. Die ligt nu ongeveer op een 6, nog steeds lager dan gemiddeld in Nederland of Flevoland. Wat wil deze indicator zeggen? Deze is opgebouwd uit een aantal, vijftal vragen naar tevredenheid met voorzieningen. Dat gaat om onderhoud van wegen en paden, onderhoud van plantsoenen, buitenverlichting, speelplekken voor kinderen en voorzieningen voor jongeren. Een score van 10 had betekend dat iedereen zeer tevreden was geweest met al die 5 voorzieningen. Een score van 0, dat iedereen daar zeer ontevreden mee was. Nou, een 6 is dus gematigd positief, maar zoals te zien uit de vergelijking, het houdt het niet over. In het geval van sociale cohesie zijn stellingen gebruikt. Die stellingen gaan over thuisvoelen in de buurt, saamhorigheid in de buurt, contact met buurtbewoners en een goede bevolkingssamenstelling in de buurt. En ook hiervoor geldt dat een 10 betekent dat iedereen heel positief is over deze aspecten. Hier scoren we wel wat hoger dan landelijk, zit rond de 6,5. Ook hiervoor geldt dat er per wijk of dorp weer verschillen zijn. De volgende figuur laat dat zien. Sociale cohesie is een vrij duidelijk beeld dat in Emmeloord dat de score wat lager ligt in de meeste wijken. In de meeste dorpen ligt die wat hoger. Wat betreft fysieke voorzieningen is er wat diffuser beeld. Er zijn een aantal wijken waar die lager scoort. Het westen van Espelevaart, de bedrijventerreinen in het buitengebied rond Emmeloord, maar ook een aantal dorpen. Espel en Nagelen. En het is ook te zien dat in een groot aantal dorpen en wijken de score, de waardering is toegenomen de afgelopen 3 jaar. Met betrekking tot buurtproblemen maken we wederom gebruik van schaalscores en indicatoren. Buurtproblemen zijn gecategoriseerd in 3 groepen. Sociale overlast, dat gaat om overlast van horeca of omwonenden, zwervers of jongeren. Verloedering, dat gaat om vernieling, bekladden van muren, rommel op straat en hondenpoep. En verkeersoverlast, dat wil zeggen te hard rijden, parkeerproblemen of agressieve rijgedrag. Al deze categorieën zijn lager dan 3 jaar terug. Dat wil zeggen dat er minder overlast wordt ervaren. Ook hier geldt voor hoe hoger, hoe meer overlast. Dus hoe lager, hoe beter. Er is dit jaar voor het eerst een soort van totaal score gemaakt voor de ervaren overlast. En die score is 1,6. Ook dit is een schaal van 0 tot 10. 10 wil zeggen dat iedereen elke vorm van overlast maximaal ervaart en 0 dat er niks wordt ervaren. Per wijk en dorp zijn er weer verschillen. Wijken waar er meer overlast wordt ervaren zijn Espelevaart Oost, Revelzand en de Zuidert. In het geval van Espelevaart Oost gaat dit vooral om verkeer. Even zien. Bij Revelzand en de Zuidert gaat het vooral om sociale overlast en fysieke verloedering. In Emmelhagen ligt de score hoger. Dat geldt ook voor Luttelgeest en Krachenburg, Nagelen en Kruil. In Emmelhagen wordt met name minder sociale overlast ervaren. In Krachenburg scoort iedere indicator lager. Dus wordt er op elk gebied minder overlast ervaren dan elders in de gemeente. We hebben de inwoners gevraagd wat voor hun het belangrijkste probleem is wat wij als gemeente zouden moeten oppakken. Dus het belangrijkste aangeven en het op één na belangrijkste. De lijst met indicatoren is de afgelopen 3 jaar een beetje veranderd. In het verleden zaten er wat indicatoren in de vragenlijst die eigenlijk eerder als criminele activiteit zijn aan te duiden dan als overlastgevende activiteiten. Dan gaat het om inbraak in woningen bijvoorbeeld, straatroof, jeugdcriminaliteit. Die zijn er nu uit, wat zorgt voor een kleine verschuiving. Maar ten opzichte van 2011 is de top 3 gelijk gebleven. Het gaat om te hard rijden, om hondenpoep en om parkeeroverlast. En ook rommel op straat scoort nog steeds hoog. Daartussen uitgevallen is woninginbraak, wat wel als een probleem wordt ervaren, maar wat nu niet meer in de vragenlijst op deze manier terug zat, maar waar we straks nog wel op terugkomen. Wat verder is veranderd ten opzichte van 3 jaar geleden, is dat er aanzienlijk minder inwoners zijn die geen enkel probleem belangrijk vinden. In het figuur gaat het dan met name om het blauwe gedeelte, wat ze als belangrijkste probleem zeggen te ervaren. 3 jaar terug was het 20% die geen enkel probleem belangrijk vond en nu is dat 10%. Overigens geldt dat die top 3 in bijna alle wijken of dorpen terugkomt. Er zijn een aantal wijken en dorpen waar parkeerproblemen minder voorkomen of minder belangrijk gevonden worden. Even zien, dat gaat om Emmelhagen en Waterland en de bedrijventerreinen en het landelijk gebied van Emmeloord. Marknesse, Krachenburg, Krijl en Rutten. En hier staat dan rommel op straat in de top 3. En in het geval van Nagelen staat overlast van omwonenden in de top 3. Dat is de enige uitzondering, zullen we maar zeggen. Ook voor de onveiligheidsbeleving zijn er schaalscores berekend. Het gaat om onveiligheidsbeleving in de buurt. Het gaat om mensen die zich in de buurt onveilig voelen, 's avonds niet open durven te doen, zich onveilig voelen op straat en waardevolle spullen thuis laten. Ook deze score loopt van 0 tot 10, waarbij dus 10 wil zeggen dat iemand zich ten alle tijde onveilig voelt, of iedereen zich ten alle tijde onveilig voelt, en een 0 is dat iedereen zich altijd veilig voelt. We scoren wat lager dan 3 jaar terug, 5 jaar terug. En het was dit jaar niet mogelijk om het met de landelijke score te vergelijken, maar het percentage inwoners van Noord-Oostpolder dat zich wel eens onveilig voelt is 15%. Landelijk ligt dat 18%. Dus ten opzichte van een landelijk beeld voelen we ons hier redelijk veilig. Ook geldt dat het ervaren van onveilige plekken, rondom uitgaansgelegenheden, hangplekken, het centrum, winkelcentrum of OV, dat we ons daar veiliger zijn gaan voelen de afgelopen periode. Het vermijdingsgedrag is verminderd en we ervaren minder respectloos gedrag dan 3 jaar terug. Goed, hier zijn per wijk of dorp ook weer allerlei nuances te maken. De onveiligheidsbeleving in Espeler, Vaart-West en Marknesse is kleiner. Mensen voelen zich daar veiliger dan gemiddeld in de gemeente. In een aantal dorpen, Krachenburg, Ens, Krijl en Tollebeek, worden minder onveilige plekken ervaren. In Emmelhagen en Waterland, Krachenburg, Ens, Tollebeek en Rutte is minder sprake van vermijdingsgedrag. En in Luttelgeest juist meer. En daarnaast wordt in Luttelgeest en Krachenburg minder respectloos gedrag ervaren. Inwoners is ook gevraagd naar een inschatting te maken van de kans om slachtoffer te worden van een misdrijf in het aankomende jaar. Dit ligt vrij laag voor de meeste misdrijven en gelijk aan het landelijk beeld. En dat is ook al jaren hetzelfde. Uitzondering erop is de kans om slachtoffer te worden van een inbraak in je woning. Dit is aanzienlijk toegenomen tussen 2011 en 2014. Ongeveer 11% van onze inwoners schat de kans heel groot om slachtoffer te worden. Zoals uit het veiligheidsbeeld al blijkt, is het in de misdaadcijfers toch iets anders. Hè? Zijn er minder woninginbraken vanaf 2011, maar het sentiment loopt dus duidelijk achter. In Nagelen wordt overigens de kans om slachtoffer te worden van inbraak het hoogste ingeschat, daar ligt het op 20%. Even zien, Vervolgens is gevraagd naar feitelijk slachtofferschap in 2014. Figuur vierde van links laat zien dat die is gedaald. Tussen 2011 en 2014 is landelijk gedaald en is onze gemeente ook gedaald. Zijn er drie categorieën gevormd waar deze delicten in zitten. Het gaat om geweldsdelicten, om mishandeling, bedreiging, om vermogensdelicten. Dus dat is inbraak in woningen, autodiefstal, fietsendiefstal, et cetera, vandalisme. En in 2014 is cybercrime toegevoegd. Dat gaat om hacken, identiteitsfraude en cyberpesten onder andere. Even zien, onder woninginbraak is het slachtofferpercentage het hoogst. Onder vermogensdelicten moet ik zeggen, sorry, dat is 9%. En dat percentage is gelijk gebleven. Binnen de andere categorieën is het gedaald, het slachtofferschap. Onder de respondenten. Hè. Het kan best zijn dat hier een kleine afwijking in zit met de politiecijfers. Per wijk en dorp is er weer wat verschil. Wat betreft slachtofferschap van alle delicten is te zien dat die in de erven lager ligt dan gemiddeld. Dus het percentage slachtoffers daar kleiner. In Revelse, of in Espelevaart Oost, in het centrum van Emmeloord en in Ens ligt die wat hoger. In de erven was met name minder sprake van vermogens- en vandalisme-delicten. In Espelevaart Oost zijn met name meer slachtoffers van vandalisme- en vermogensdelicten. Met name slachtofferschap in die laatste categorie is daar toegenomen. En ik heb me laten vertellen, eind 2014 is daar ook een golf van inbraak in schuurtjes geweest. Dus dat kan een verklaring zijn voor die toename. En in het centrum van Emmeloord is het aandeel slachtoffers van vandalisme wat hoger dan elders. Tot slot in Ens is er niet een van de categorieën die daar verder uitspringt, maar overal is er toch iets meer sprake van slachtofferschap. Het functioneren van de gemeente. Zijn aan onze inwoners drie stellingen voorgelegd over het functioneren van de gemeente. Allereerst, de gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Hiervan is 42% van de respondenten was het hier mee eens of helemaal mee eens. En 20% was het hiermee oneens of helemaal mee oneens. De overige inwoners waren of neutraal of hadden geen mening. De gemeente informeert de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Eveneens bijna 40%, 37% was het hier helemaal mee eens, 23% mee oneens. En de gemeente betrekt de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Dat is 34% het eens en 25% het oneens. Met name op de eerste twee stellingen lijken wij lager te scoren dan gemiddeld in Nederland of Flevoland. Ik heb dit helaas niet kunnen toetsen op significantie, maar goed, er zit wel een aanzienlijk verschil in. Wat betreft de laatste twee stellingen doen we het minder goed dan dat we 3 jaar terug deden volgens onze inwoners. Overigens verschilt
het... Hier even een vraag over stellen?
Ja, wat mij betreft.
Er staat daar tussen haakjes helemaal eens of eens, zeg maar, met stellingen in percentages. Mm-hmm. Betekent dat de rest van de kolom dan het er niet mee eens is? Automatisch?
Nee. De rest, zeg maar, ongeveer 40% is het telkens eens met de stellingen. En de overige 60% daarvan is een deel het er niet mee eens. En een deel is neutraal of heeft geen mening. Dus 40, in het geval van de eerste stelling, 42% is het daarmee eens. Is het mee eens dat de gemeente aandacht heeft voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid. 20% is ermee oneens. En de overige zijn neutraal of hebben geen mening. Goed. Het sentiment verschilt per wijk of dorp. In de erven, Revelzand en Espel voelden inwoners zich minder goed geïnformeerd met name. En in de erven en Espel zijn inwoners ook negatiever dan gemiddeld. Zeg maar, ze voelden zich minder goed geïnformeerd op de red terug en zijn negatiever dan gemiddeld. In Ens voelden inwoners zich juist beter geïnformeerd dan 3 jaar geleden. En zijn inwoners zijn hier ook positiever dan gemiddeld. deze precieze verklaring voor deze verschillen heb ik niet. Dus dat is interessant, maar... We hebben inwoners tot slot gevraagd...
Voorzitter, mag ik hier toch een vraag over stellen? De wijze waarop de inwoners worden geïnformeerd. Ik weet niet of dat de politie ons straks kan vertellen van de wijze waarop dat plaatsvindt en wat er dan gecommuniceerd wordt aan de inwoners.
Wilt u de presentatie afmaken eerst even? Want volgens mij is die bijna klaar. Of wilt u eerst antwoord geven?
Ja, de presentatie is bijna klaar. Ik kan in ieder geval aangaande de vraag dat in de vragenlijst van de monitor is er helemaal geen aandacht geweest aan de wijze waarop er sprake is van informatie. Er wordt de stelling vrij algemeen geschetst. Maar goed, dat is geen antwoord op uw vraag.
Ja, dank u. Maar ik zou graag willen weten hoe dat in de praktijk dan plaatsvindt. Want dat is de kern van... de discussie, denk ik, van op welke wijze gaan we dus preventief naar die inwoners toe. En daar komt uit het onderzoek een aantal dingen. Maar dan zouden we ook graag willen weten hoe de praktijk daar heden ten dag uitziet.
Ja, was het met uw goedvinden maak ik mijn presentatie af. Want het laatste wat ik u nog wil vertellen is de preventieve maatregelen die onze inwoners zeggen te nemen. Dat zijn er minder dan landelijk. In totaal is naar 8 maatregelen gevraagd. 4 technische maatregelen, zoals buitenverlichting, extra veiligheidssloten en grendels, alarminstallatie, rolluiken en sociale maatregelen. Dat wil zeggen het licht aanlaten, gebruik maken van een bewaakte fietsenstalling, geen waardevolle spullen meenemen of in de auto laten liggen. Goed, zoals gezegd, het aantal maatregelen is wat minder dan landelijk, maar het is ook wat minder dan 3 jaar terug, het aantal maatregelen dat we nu nemen. Een paar uitzonderingen in de erven zijn wat meer technische maatregelen, betreft ook veel nieuwere woningen. In het Emmeloord Centrum worden nog minder technische maatregelen genomen. Het zijn ook oudere woningen. Daarnaast is er in Tollebeek sprake van wat meer sociale preventie. En in het centrum van Emmeloord juist weer van wat minder. Dat was mijn presentatie. Zijn er nog vragen?
Ik heb er nog wel een aantal betreffende de veiligheid en onder andere van de brandpreventie. Ik weet niet of u daar een antwoord op kunt geven. Op het moment is het zo dat de preventieve taken, de brandveiligheidscontrole, bij de gemeente liggen. En het overige dus bij de veiligheidsregio. En de vraag is, van is daar iets bekend over de problematiek dat gescheiden is?
Dat is geen onderdeel van de monitor. Nee.
Kan daar iemand anders misschien antwoord op geven?
Jawel, tuurlijk wel. Maar het is wel een heel ander onderwerp. Hè. Het gaat over brandpreventie. En daar wil ik best heel veel over vertellen. Maar het valt een beetje buiten het kader van deze presentatie. Heel in het kort zo, in de veiligheidsregio, daar worden de taken betreffende de brandweer en de GOR en andere veiligheidszaken worden daar verenigd. Deze gemeente, samen met Almere, heeft ervoor gekozen om brandpreventieve zaken, dus proactie en preventie, om dat in eigen hand te houden. Om die keten van bouwvergunning tot bouwrealisatie, om die zo integraal mogelijk te houden.
Dank u wel. Nog meer vragen? Meneer Tuiniga.
Ja, voorzitter. Waar ik een beetje mee zit, dat is, het zijn in al die hoofdstukjes zijn het gemiddelde. Hè? En als ik dan naar het fysieke leefomgeving kijk bijvoorbeeld, volgens mij constateren we met z'n allen dat het straatbeeld qua onkruid en dat soort dingen, dat er niet beter op wordt. We horen dat ook van de afdeling. En hier blijkt eigenlijk uit dat men dat niet erg vindt. Omdat die in 1 van de 5 vragen zit van dat hoofdstukje fysieke leefomgeving. En dan vraag ik me af, ja, komt dan alles precies duidelijk naar voren toe?
Meneer Beelen.
Het klopt dat het 1 van de 5 is. Dus dat die elkaar zouden kunnen compenseren. Zit er volgens mij niet 1 tussen waarvoor het beleid anders is geweest. Maar goed, ik zou dat kunnen uitsplitsen als u daar behoefte aan heeft.
Nou, daar weet ik niet of ik er echt behoefte aan heb, maar ik constateer gewoon bij dat stukje, ja, dat de praktijk anders is. En doordat die andere punten dan, de straatonderhoud en wat staat er nog meer bij? De buitenverlichting, ja, dat zou wel goed wezen. En dan sneeuwt die ene sneeuwt wat onder, zeg maar.
U had het liever gespecificeerd gehad, begrijp ik.
Ja, maar dat is ook een klus waarschijnlijk. Maar daarmee ja, heb ik wel wat vraagtekens bij zo'n rapport, zeg maar.
Ja, maar van akte denk ik. Want volgens mij heeft het gewoon niet apart meegenomen.
Dat klopt. Wil niet zeggen dat die cijfers liggen er natuurlijk wel onder. Dus die zijn er wel. In principe is deze indicator te bedoeld om iets te signaleren. We signaleren in ieder geval niet dat de waardering is afgenomen. Sterker nog, hij lijkt toegenomen. Maar het terecht om te constateren dat het per onderwerp kan verschillen. En als er daar behoefte aan is, kan dat dus worden uitgezocht. Dat is geen enkel probleem.
Heeft u daar behoefte aan, meneer Tuininga?
Ik begrijp dat die berekeningen die liggen gewoon ergens. Die kun je inzien of die kunnen eventueel verstrekt worden.
Ja, die kunnen verstrekt worden.
Ja, is goed.
Wij krijgen die cijfers dan nog van u. Dank u wel. Zijn er nog meer vragen, meneer Bede? Niemand verder? De vraag van meneer Ilse blijft nog wel even staan, maar ik neem aan dat de politie die straks meeneemt. Ja? Dan geef ik nu het woord aan meneer Kamphorst. Ik weet niet, mevrouw Iska, wie gaat van u de presentatie geven?
Nou, goedenavond. Namens politie Dronten en Noordoostpolder-Urk nemen jullie even mee in de cijfers van afgelopen jaar. Ik druk gelijk op het verkeerde knopje. Dan doen we hem even zo. Deze hadden we de vorig jaar ook al op staan. Voor de mensen die nog niet helemaal meegenomen zijn in de ontwikkelingen. Sinds 4 jaar, sinds de reorganisatie van de politie, zijn we van 3 aparte politieeenheden 1 politiebasisteam geworden, Dronten, Noordoostpolder, Urk. Aan de leiding van dat team staat een tweekoppige leiding. En dat is Jan Kamphorst en dat ben ik. Wij zijn hier nog niet zo heel lang. Ik ben hier sinds bijna een jaar, maart. En Jan die is een half jaar daarvoor zo'n beetje begonnen. Voorheen waren het 3 politieeenheden met allemaal een eigen leidinggevende. En ook nog in de tijd daarvoor nog verantwoordelijkheid met de burgemeesters. Dat betekent ook dat wij onze politiecapaciteit nu moeten verdelen. Het totaal is samengevoegd en we hebben dus ook 3 verantwoordelijkheden naar 3 burgemeesters wat betreft openbare orde en veiligheid. Waar zijn we mee bezig? We zijn heel druk met een stukje teamontwikkeling. Vroeger organiseerden we en dan moest de buitenwereld zich maar aanpassen. Wat we nu proberen is in ieder geval te kijken wat de buitenwereld nodig heeft. En ons daar binnenop te organiseren. Dat wil niet zeggen dat we een hele andere politie zijn. Maar dat betekent wel dat we gaan kijken wat de buitenwereld nodig heeft. Om daar zo goed mogelijk op in te kunnen spelen. Dat doen we niet alleen. Dat doen we met heel veel partners. Bewoners uit de gemeente. En diverse entiteiten binnen ons politiebestel. Wat we merken in ieder geval is dat er steeds meer samenwerking ontstaat. Dat is ook de bedoeling. Er zijn natuurlijk ook een heleboel zaken die teruggelegd zijn naar gemeentes. Denk alleen maar aan de sociale problematiek. Die moet je met elkaar oppakken omdat je het hier afzonderlijk ook niet kan. Wij proberen ook veel meer de samenwerking te zoeken. Hè. Vroeger stond de politie nog wel eens op zichzelf in de aanpak van zaken. Maar we hebben nu veel meer de partners om ons heen nodig, maar ook de burgers, waardoor we gezamenlijk ook allerlei aanpakken kunnen initiëren. En de gemeente is daar een belangrijke speler in. We komen daar zo nog even op terug. Waar zijn we mee bezig? Ik noemde het net al. We gaan nu kijken wat de buitenwereld nodig heeft en organiseren ons binnen daarop. Betekent dat wij naar onze gebieden hebben gekeken. Naar alle drie gebieden, maar we hebben het vanavond natuurlijk over Emmeloord. Dus als je het hebt over Emmeloord, we hebben ons gebied opgedeeld. We hebben daarin ook gekeken van, kijkend naar Emmeloord, delen van Emmeloord hebben een andere aanpak nodig. Aan de noordkant en aan de zuidkant of de oostkant of de westkant. Betekent dat wij onze medewerkers hebben laten kiezen. Van goh, wat gebied zou jou nou het meeste aantrekken? Ervan uitgaande dat je van groot naar klein gaat werken. Dus je werkt binnen Dronten, Noordoostpool, de Urk. Daarvan heb je een standplaats Emmeloord. En welke wijken in Emmeloord spreken jou nou zodanig aan dat je daar een verdieping op wil maken? Met andere woorden, hoe gaan wij als politie zorgen dat we in de haarvaten van ons werkgebied komen? Hoe komen we dichter bij de burgerij? Hoe kunnen we ons beter organiseren? Nou, mensen hebben daar keuzes op gemaakt. Betekent, als je het even in een vormpje zou moeten gieten, als ik het zo mag schetsen, dat wij per gebied de wijkagent hebben aangewezen. Sommige zaten er al, sommige zijn nieuw. Deze zijn ook vermeld in het kaartje wat u daar ziet. Het zijn Willeke Schippers voor de noordkant, waar ook het AZC onder valt. Dat is nu nog Jan van Bentem, maar die gaat binnenkort met pensioen. We hebben Marion Koedijk in het centrum. Nee, ik zeg ik verkeerd, aan de westkant. Geert van Arendonk in het centrum. En Jan Huizing hebben we op de zuidkant zitten. De wijkagent is in het nieuwe politiebestel de speel in de wijk. Dat betekent dat wij, niet dat hij alles zelf bedenkt, maar dat wij onder de wijkagent en niet onder zijn aansturing, bedoel ik daarmee, maar daaraan vasthangend een zuil van mensen hebben georganiseerd per wijk, lees medewerkers, van allerlei kwaliteiten. Dus op het gebied van verkeer, als je een watergebied in je gebied hebt, schippers erin. En de wijkagenten die gaan eigenlijk de mensen die in zijn zuil zitten, als ik het zo mag noemen, van extra informatie voorzien, zodat ook in de tijden dat hij of zij er niet is, voldoende aandacht is voor de problematiek op dat stukje gebied. Dus ik noem maar wat, stel dat je een probleem hebt bij scholen. Dat gebeurt nu ook al, hè? Dan wordt er in zijn algemeenheid gezegd van jongens, let even op. Er is overlast bij de school of er wordt een rommel gemaakt of er wordt gedeeld. En nu zal de groep die bij die wijkagent zeg maar in de zaal zit, die zal daar nog specifieker op gaan monitoren. En dan ook kijken of we vlekwerking kunnen krijgen, zodat we een betere bediening van ons werkgebied kunnen organiseren. ...2015... niet zoveel verschil met 2014... Het voordeel van een stukje landelijk gebied is dat de mensen ook weten wie wij zijn. Dat wij wat dichter bij de burgerij zitten dan in de steden, dat we ook wat beter weten wat er speelt, wat meer plaatselijke bekendheid hebben. En dat de burgers dat ook waarderen, dat ze bekende politieagenten in hun wijk zitten. Althans, dat is wat wij terugkrijgen. Wat we ook merken is dat je hier niet een hele grote span of control hebt. Dus dat je dichter bij je gemeente en je partners kan staan en dat de lijnen korter zijn als er een probleem is. Wat fijn is, is dat het aantal misdrijven opnieuw gedaald is. Ook al werden de woninginbraken ook nog even genoemd. En wat ook fijn is, is dat ons ophelderingspercentage weer omhoog gegaan is. Dus dat wij een hoog ophelderingspercentage hebben. Even kijkend naar de cijfers, voor wat ze natuurlijk altijd waard zijn. Want de gevoelsintensiteit is bij, als je wat overkomt, natuurlijk altijd anders. We hebben toch weer een daling van 12% ten opzichte van vorig jaar. En dat is dan gerelateerd aan het aantal misdrijven die bekend zijn bij de politie. Er zijn natuurlijk ook wel eens feiten die niet gemeld worden, maar daar komen we zo nog wel even op terug. Ik druk weer op het verkeerde knopje. Daar komt hij. Wat je nu ziet is, daar moet je wel even acht op slaan, dat zijn niet de cijfers van 2015, maar dat is de maand januari. Wat we net hebben laten zien, dat zijn de cijfers van 2015. Als we kijken naar januari van dit jaar ten opzichte van vorig jaar, want die wilden we dan toch even meenemen omdat dat afwijkend is in het beeld van het totaal van 2015, is dat we in januari meer woninginbraken hebben gehad. Of dat te maken heeft met de donkere dagen, maar we hebben in ieder geval een aanzienlijke stijging van woninginbraken. Drugshandel hennepteelt is toegenomen in aantallen. En dat heeft ermee te maken, als je zegt van we hebben een stijging van, dat betekent ook dat we meer opgerold hebben. Dus we hebben in de eerste maand van het jaar aanzienlijk meer hennepplantages gevonden. Het zij zelf, het zij vanwege tips van buurtbewoners. En waar we eigenlijk ook vorig jaar al heel erg tegenaan liepen, maar wat ook significant gestegen is in de eerste maand van januari, is de hulpverlening aan personen. En dan bedoelen we met name de sociale hulpverlening. En mensen die in een gat vallen of mensen die, ja, die je gewoon niet kwijt kan op een of andere manier, of waar je echt heel veel aandacht aan moet besteden. En dat vertaalt zich ook in heel veel tijd. Wat wel nu uitgeprobeerd wordt, wat nog niet, wat nu zeg maar in een pilotfunctie is, is dat er een blauwe kamer wordt ingericht in Lelystad. En dan hopen we op termijn dat we daar sneller mensen met sociale problematiek die nog beoordeeld moeten worden, het zij bijvoorbeeld door de GGD, een psychiater, wat dan ook, dat we die dan tijdelijk kunnen stallen. Want het is zo dat de wetgeving aangeeft dat we mensen die we voorheen nog wel eens in een politiecel zetten, wat ons ook overigens capaciteit kost, want die moet je dan ook bewaken. Maar dat mag niet meer. Dus we hopen dat die blauwe kamer uiteindelijk nou, in ieder geval zoveel hulp gaat bieden, dat we die mensen die je niet weer op straat wil zetten, dat we die toch voor de tijdelijkheid een veilig onderkomen kunnen bieden totdat ze beoordeeld zijn en wellicht ergens geplaatst kunnen worden. Wat even lastig is in dit verhaal is dat veel instanties de hakken in de wal trekken op het moment dat mensen alcohol of drugs gebruikt hebben. En dat ze dan geen beoordeling kunnen geven, met andere woorden van politie, succes ermee. En ja goed, dan moeten we er ook wat mee, maar we kunnen ze ook vaak niet aan eigen lot overlaten. Dus ja, dan ben je wel heel erg afhankelijk van of er nog familie, buren of wat dan ook zijn, een stukje sociale cohesie, die daar een leidende rol in willen nemen. Positief, ten opzichte van vorig jaar, is het aantal diefstal inbraken uit schuurtjes, tuinhuisjes, garageboxen. Daar komen we zo nog wel even op, omdat er ook vragen waren vanuit inbraken in het buitengebied, et cetera. Minder vernielingen heeft ook te maken met oud en nieuw. We hebben minder schades opgelopen, minder excessen gehad met oud en nieuw. Scheelt aanzienlijk. En het aantal winkeldiefstallen in de eerste maand, hebben we het dan nog steeds over, is ook gedaald. Daar waar we eigenlijk een stijging hadden in 2015, en dat heeft vooral te maken met het feit dat de aangiftebereidheid ook is toegenomen. En we hebben een aantal nieuwe winkels in Emmeloord die bepaalde aantrekkingskracht hebben op mensen, omdat ze vooral veel kleine spulletjes verkopen, waardoor er ook meer gestolen wordt. En die ook bereid zijn om daar aangifte van te doen en tijd in te stoppen, hadden we wel een stijging daarvan in aantallen in vorig jaar. En dat is de eerste maand van dit jaar afgenomen. Net al even gezegd, wij kunnen het niet alleen. Dat kan je als gemeente niet, maar zeker als politie niet. Wat doen we dan met partners en met inwoners? Nou, onder de bezielende leiding van onze burgemeester hebben we de burgernetmail kunnen introduceren afgelopen oktober. Mensen in een bepaalde straal die zich daarvoor aangemeld hebben, die krijgen een mailtje waarin staat dat er bijvoorbeeld in hun wijk, buurt, gebied, straat is ingebroken. Je hebt ook een soort alert, sms-alertering, maar daar reageren veel mensen niet op omdat het niet uitkomt. Via de mail hopen we, en ik denk ook dat dat zo gaat werken, maar ik ben benieuwd naar de evaluatie. Dan kunnen mensen op hun eigen tijd dat lezen en ook een reactie daarop geven. En de bedoeling is ook dat je dan wat meer respons nog krijgt dan via een sms. Dan kunnen mensen gelijk een reactie geven of als ze nog wat gehoord hebben iets toevoegen. Nou, Waaks is natuurlijk al een programma wat al enige tijd loopt. IGW en Doen. Ik weet niet of dat bekend is bij iedereen van u. Ja. Er wordt geïnvesteerd in de aanpak van drank en drugs door jongeren. En zowel op scholen als in voorlichting, maar ook middels de aanpak van de APV. Waardoor we nu toch wat meer instrumenten in handen hebben als je niet gelijk in het strafrechtelijk traject wil duiken. Maar we kunnen nu toch mensen die zeg maar een blootje roken op straat gewoon een mini-procesverbaal uitdelen. Waardoor je toch gewoon aan de slag kan daarmee. En dat je uiteindelijk, de bedoeling is natuurlijk dat het ophoudt, maar dat je ook makkelijker met ouders en met zorgverleners in gesprek kan raken. Bestrijding criminaliteit buiten gebied. Hij stond al een paar keer op de lijst en hij is natuurlijk ook in een onderzoek meegenomen. We zijn enige tijd geleden naar een voorlichtingsbijeenkomst geweest bij een van de buurgemeentes. En daar had LTO een hele voorlichtingssessie. Een soort KVO voor het buitengebied. Nou, we weten inmiddels dat Flevoland en de Noordoostpolder in verschillende gebieden georganiseerd is vanuit dat LTO. En wat ons bleek en wat ons ook verbaasde was wat wij niet wisten. Oftewel, wat ons niet bij ons gemeld wordt. Er gebeurt veel meer in het buitengebied dan wat bij ons ter kennis komt. Ja, de dingen waarvan men aangifte doet, daar kunnen we wat mee. En dan heb ik het bijvoorbeeld over diefstallen van spullen. Maar wat wij niet weten, wat bijvoorbeeld heel weinig gemeld wordt, is het feit dat mensen afgeperst worden. Of dat men ijzer door de maisvelden gooit, of door de graanvelden gooit. Of als mensen moeten gaan oogsten en zeggen van nou, je moet betalen, want anders is je oogst en ook je oogstmachines naar de knoppen. En dat gebeurt dus ook. Wat ons ook bleek is dat men weinig georganiseerd is in buitengebieden. Groepsapps of elkaar waarschuwen. Het is een beetje, ieder leeft wel voor zich. Maar elkaar in kennis stellen van, goh joh, de reed een rare vent in een auto. Dat is nog niet helemaal.
Mag ik meneer Van Ulsen daar wat over vragen?
Ja, hij zit al helemaal met hem. Ja. Ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad begrepen dat die voorlichting in Dronten heeft plaatsgevonden. Is nu ook de bedoeling om dat naar de Noordoostpolder toe te halen? Want gezien en de feiten en de cijfers wat wij hier toen straks hebben gezien, is het volgens mij ook belangrijk om de mensen in de Noordoostpolder mee te nemen van hoe gaan we nu om met die woninginbraken in het buitengebied? Hoe doen we onze schuur op slot? En hoe zorgen we ervoor dat we van die buurt apps krijgen, zodat we auto's signaleren die daar ook niet thuis horen?
Nou, de landbouwers, laat ik het maar zo zeggen, de agrarische mensen die zijn verenigd, hè, in de organisatie. Die organisatie heeft zich ten doel gesteld om alle gebieden van Noordoostpolder en van Flevoland, iedere aparte deeltje, om dat te benaderen. Er was ook iemand van de schrijvende pers van een agrarisch dagblad blij. En die zou er ook aandacht aan besteden. En LTO zou zich daar ook hard voor maken. Dus wij zijn erg benieuwd.
Maar daar kan toch ook een taak voor de gemeente of in combinatie met de politie liggen om dat gezamenlijk te doen?
Ik denk dat er zeker een taak voor de gemeente ligt in een stukje bewustwording. Maar goed, hoe de gemeente dat wil aanvliegen, uiteraard kan dat in gezamenlijkheid met de politie.
Ja, ja, natuurlijk zou ik zeggen, maar we moeten wel even de volgorde der dingen hanteren. We hebben nou dat onderzoek. Dat onderzoek dat gaan we nu bestuderen, wat eruit komt. En vervolgens gaan we kijken wat voor maatregelen daarbij passen. En dat doe je natuurlijk in overleg met politie en met standsorganisaties en met andere organisaties van mensen die in het buitengebied wonen. Maar eerst maar eens even, denk ik, de feiten op een rij. En die krijgen we straks in het onderzoek.
U zegt daarmee dus dat wij het onderzoek wordt door het college vastgesteld. Dan komt u met het onderzoeksrapport en eventueel aanbevelingen terug naar de commissie.
Nee, dat zeg ik niet. Maar als u dat wilt, dan kan dat. Maar Lisanne heeft net gezegd dat het rapport, nadat het vastgesteld is, ook aan de commissie ter beschikking gesteld wordt. En u mag van het college aannemen dat hij ook zonder opdrachten van de commissie aan het werk gaat als het nodig is.
Ik zou ervoor pleiten om het hier terug te krijgen in de commissie, zodat wij ook gezamenlijk kunnen kijken of de preventieve maatregelen afdoende zijn en of wat de andere commissieleden daar eventueel nog aanvullend gaan vinden.
Zijn er nog meer mensen die hier wat over willen zeggen?
Ja, zoiets komt toch terug in de prioriteringslijst, of niet?
Ja, helemaal mee eens. Je moet er niet aan denken dat de commissie de rol van het college gaat overnemen. Dat heb ik u net ook uitgelegd, in het veiligheidsbeleid. Dan gaan we de kader stellen als raad, gaan we ook de prioriteiten stellen. En daarin ligt dan de rol voor de raad vooral. En vervolgens geeft u het college en de politie en mij opdracht om dat veiligheidsbeleid uit te voeren. Dus in dat kader zit het. Maar ik denk dat we voorzichtig moeten zijn om op deelaspecten uitvoeringsmaatregelen te gaan bespreken met elkaar.
Meneer Tuininga?
Ja, daarom vroeg ik ze pas ook of wij dat rapport voor het buitengebied kunnen inzien. Ja, ik ben heel benieuwd naar hoe de politici praat over het volgende bullet, verhogen aangiftebereidheid winkeliers. Want ik denk dat dat in het buitengebied precies hetzelfde is. En dat heeft u al aangegeven eigenlijk. Een hoop dingen wordt niet gemeld.
Nou, we hebben al bij de bijeenkomst hebben we ook aangegeven dat, zoals we begrepen hebben, LTO, zeg maar, het Flevoland kent 4 afdelingen. En dat elk bestuur van de afdeling, die zou inderdaad informeren over de onderwerpen die we daar besproken hebben. Met name over het onderwerp criminaliteit in het buitengebied. En in afwachting van een rapport, en niet daarop vooruitlopend, maar gewoon om de slag niet te missen, hebben wij ook al aangeboden op het moment dat zo'n bijeenkomst er is en dat als onderwerp op de agenda staat, dat vanuit de politie daar graag deelname aan is om A, zeg maar, ook te informeren, maar voornamelijk ook, zeg maar, informatie te halen, omdat wij, wat collega Ellen ook al zei, van er een groot gat zit tussen wat gezegd wordt, wat gebeurt en wat ter kennis komt aan de politie. Dus dat zeg ik niet om vooruit te lopen op de rapportage, maar gewoon om de informatiedeling niet met elkaar te missen. Dus dat aanbod is al gedaan. We zijn nog in afwachting van de uitnodiging van de eerste bijeenkomst.
Ja, dank u. Zijn er nog over dit onderwerp meer vragen? Anders gaan ze eerst de presentatie denk ik afmaken. Ja.
Ja, wat ik nog even aan wil de vullen op dat onderwerp is, wat ons ook wel verbaasde, is een stukje bewustzijn van de mensen in het buitengebied, dat de wereld om hun heen ook echt veranderd is. Dat het niet meer zo kan zijn dat je je landbouwvoertuig met de sleutels erin op het land kan laten staan. Dat je toch echt wel een keer de deur achter je dicht moet doen. En ook op slot dat je je schuren 's nachts niet meer open kan laten staan. Dat het toch wel fijn is als je een hek op je erf hebt. Ook al is dat best wel lastig als je leveranciers krijgt. Maar ja, dat je ook in je buitengebied bijna gehouden bent aan wat de mensen in de steden eigenlijk al normaal vinden. Dat je hangen sluitwerk op je deuren en ramen doet, maar dat je ze ook nog een keer gebruikt. Dus we hebben nog wel een wegje met elkaar af te leggen daarin, als je hebt over onveiligheidsgevoel. En nou, wat wij hoorden was dan ook van, nou weet je, dat beperkt ons wel in ons vrijheidsgevoel. Maar goed, de wereld om ons heen verandert. Dus helaas maakt dat ook dat de buitenwereld daarin mee moet veranderen. Dus daar hebben we nog met elkaar nog wel wat in te doen in dat onderwerp. Even kijken, verhoogde aangiftebereidheid winkeliers. Nou, we hebben natuurlijk het KVO, maar wat vooral ook waar we nog een stukje bewustzijn kunnen kweken, is dat mensen ook echt wel via internet aangifte kunnen doen. Dat je niet altijd gelijk een gezicht erbij moet hebben om aangifte te doen, en zeker ook de winkeliers. En meldingsbereidheid van de bewoners in het algemeen. Ja, het valt mij niet tegen hier in de Noordoostpolder wat mensen willen melden. Maar wat een probleem is en wat voor ons ook een probleem is, is het feit dat de politie, lees de alarmdiensten, zich georganiseerd hebben onder 2 telefoonnummers. En voor de politie is het voor algemene meldingen 0900 8844. En dat betekent dus dat mensen bij een centrale terechtkomen waar ze soms heel lang moeten wachten of in de wachtrij gezet worden voordat ze hun melding of hun vraag kwijt kunnen. Ja, vraag niet wat wij daarvan vinden, maar ik vind het zelf als burger ook lastig als je wat kwijt wil aan de politie en je wil graag geholpen worden of je ziet wat niet gelijk een spoedmelding is, een 112-melding. En dat maakt wel eens dat mensen zeggen, nou, ik sta al zo lang in de wachtrij, ik haak maar af of ik bel helemaal niet. En dat is natuurlijk ontzettend jammer, want dat maakt ook dat wij een deel van de meldingen missen. Wat ook een lastig gegeven is, is het feit dat bij de meldkamer al een schifting gemaakt wordt, afhankelijk van die meldingen die ze doen, of die uitgezet wordt naar een wagen. Dus een deel van de meldingen bereikt ons ook niet, omdat daar van tevoren al een inzet op bepaald wordt. Nou, dat is landelijk beleid, dus wij hebben ook met elkaar bedacht van, nou, hoe zou je dat nou kunnen doen? Hoe zou je dat nou kunnen ondervangen? Nou, een mogelijkheid zou zijn als we kunnen kijken met de drie gemeentes of we weer gewoon een apart telefoonnummer kunnen krijgen. Maar goed, dat moeten we dan op een bijzondere manier regelen. Maar wellicht dat we daar nog op enig moment over kunnen overleggen.
Mevrouw Werkman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Is het dan niet zo dat al die telefoontjes ergens geregistreerd worden? Want ik bedoel, dan staat er toch in wat voor meldingen gedaan is, al wordt die niet doorgezet naar jullie?
Waar je antwoord geeft, mag je gaan.
Nee, het klopt inderdaad dat hier geregistreerd wordt, maar dat heeft te maken ook met het, wat we noemen het uitvraagprotocol. Noem maar iemand die aangifte doet van het feit dat hij ontdekt dat in zijn auto ingebroken is. Die belt de politie, die verwacht feitelijk ook politie. Kijk, als je in een grote stad woont in Amsterdam, is het zo van dat mensen al snel accepteren dat ze vinden, nou, daar komt de politie niet meer voor en mensen worden verwezen voor het doen van aangifte. In een gebied als dit gebied. En ook de politie die hier werkt, die gericht is op het feit van, ja, maar dit is criminaliteit waar wij nog wel aandacht aan besteden. Omdat we dat gewoon niet willen. En A, we kunnen er nog aandacht aan besteden. A, de meneer en mevrouw die belt, die vraagt om politie, die verwacht op politie. En bij ons, als wij die melding krijgen, dan gaan we erop naartoe. Maar als in de uitvraagprotocol gewoon netjes te woord staan door een mevrouw die daar ook inderdaad gewoon in opgeleid is en zegt van, nou, het is een inbraak in de auto, het is geen hete daad meer, er is geen daderindicatie van, er is geen slachtoffer bij. Nou, mevrouw, u kunt aangifte doen bij het politiebureau. En ik wil u nog een aangifte, wil ik nog voor u op afspraak regelen. Iemand is volgens het uitvraagprotocol keurig geholpen. Alleen het is maar de vraag of als je als burger aan de achterkant bent en je belt met de vraag en ook de verwachting dat de politie op de plaatsen komt, dan ben je teleurgesteld. En daar zit nog wel eens wrijving in, wat wij zelf ook wel eens ervaren als, had die melding nou maar doorgezet? Want daar zitten we voor, daar zitten we juist op te wachten. En dat is een landelijk beleid, uitvraagprotocollen. En wat voor ons ook nog wel eens is, van daar blijven we aandacht voor vragen. En telkens zodanig dat wij op landelijk niveau ons als team, als pilot hebben aangeboden. Zet dat telefoontoestel maar weer terug. Laat maar eens alle meldingen gewoon doorzaken. Doorzakken, zoals wij dat noemen. En dan ook en laat ons bepalen of we er wel of niet naartoe gaan. En dan ben ik van overtuigd dat er meer meldingen zijn die door de politie afgereden worden. Maar het is vechten tegen een grote eenheid. Maar goed, we doen ons best.
Wat mij betreft heb je dan precies het probleem waar het hele verhaal om gaat. Heb je bij de kop. Die laatste twee punten die daar staan, verhogen van de aangiftebereidheid en de meldingsbereidheid. En ik denk dat je er ook de meldingsbereidheid in het buitengebied bij kan zetten. Als je een keer zoiets meegemaakt hebt en je krijgt iemand in Apeldoorn, waar zit die meldingskamer? Even Amersfoort? Hilversum. Ja, en dan doe je misschien de volgende keer dat je denkt, het is wel goed. Dus ik denk dat dat echt het probleem is. En dat gaat ook rond, denk ik. We horen het toch allemaal, joh, je kan wel bellen, maar het schiet niet echt op. En dat is jammer, want dan kunnen jullie het niet goed doen.
Nou ja, gelukkig zijn ze nog steeds tevreden over ons. Maar weet even dat wij het graag nog beter willen doen. En dat wij de burgerij graag beter willen bedienen. Dan dat nu kan of mag.
Ja, u mag weer verder gaan.
Ik denk, er komt nog wat, maar er kwam niks meer.
Ik zit heel erg te denken wat ik dan om iemand zeg, maar voor mij zijn we het eens.
Ja, we zijn het hartstikke eens.
Mevrouw voorzitter, heel even kort vraagje. U zei van die pilot, hè, de hoop erop, van heeft ook een idee van als dat toegekend wordt op welke termijn dat is? Want dat klinkt heel interessant, maar als dat over een jaar of een maand duidelijk is, dan zou dat ook wel helpen.
Nee, het is al twee keer aangegeven, maar het wordt feitelijk tegengehouden wat we noemen de landelijke meldkamerorganisatie, omdat het niet past binnen het beeld hoe dat opgezet is. En dus dat betekent van of we leggen ons erbij neer dat het inderdaad niet kan en het niet past binnen het landelijke protocol, of we zeggen nou misschien moet een omweg zoeken. En dat betekent gewoon toch een lokaal nummer. Maar of dat inderdaad gaat lukken, daar kan ik nog geen belofte op doen, maar we denken er wel sterk aan.
Ja, dan kijken we even naar de burgemeester, want als dat zou natuurlijk voor de aangifte bereidheid en ons als gebied heel erg helpen. Kunt u daar steun van ons bij gebruiken als totaal? Of heeft u al contact met de burgemeester erover gehad misschien? Of dat de burgemeester daar een visie op heeft?
Nee, op zich niet hoor. Dit hoor ik nu ook voor het eerst van die pilot, weet ik ook niet. Ik denk niet dat het ook zo werkt. Hè. Kijk, we hebben een nationale politie die bezig is nu om zichzelf te settelen. En hier wordt wel een probleem ervaren. En je mag gerust op rekenen, als dit niet opgelost wordt, dan gaan we als burgemeester van plattelandsgebieden gaan we daar wel verder mee. Want het kan niet zo zijn inderdaad dat het systeem niet werkt en dat je daarom een toename krijgt van de criminaliteit. Dat kan zeker niet. Maar ik zou ook de politie zelf de gelegenheid willen geven om het passende antwoord hiervoor te vinden.
Dank u wel. U mag weer verder.
Komen we bij de volgende dia. We hebben een aantal maatschappelijke klasses onderzocht van de gemeente Noordoostpolder. En in de volgende dia ziet u het even schematisch terug. Staat twee keer op bij A21 en A34 inbraak, boksgarage, schuur en diefstal uit boksgarage, schuur. Bij A21, en die is zo meteen verwoord in een kleurtje. Kleurtje geel zie ik hier op het lijstje. Bij de ene is het een inbraak en dan moet je echt wat kapot maken. Dus verbreken, dus een raam, een deur, wat dan ook. En bij diefstal uit een box, garage of schuur moet je echt denken dat iemand wat open laat staan. Dat er iets, dat men naar binnen kan wandelen zonder dat er iets kapot gaat. Met andere woorden, je wandelt naar binnen en je neemt wat mee. Wat nog wel even een aandachtsvestiging is, dat er in 2015 geen overvallen hebben plaatsgevonden in het buitengebied van de Noordoostpolder. Heb je hier schematische overzicht. Als je kijkt naar 2015 ten opzichte van 2014, ik moet zelf mijn lijstje er ook even bijpakken, zie je dat het aantal woninginbraken wel terug is gelopen. We hebben het aantal diefstallen uit woningen wat ook afgenomen is in percentage. Wat toegenomen is het aantal inbraken in schuren. Daar zal ongetwijfeld ook een stukje in het buitengebied in mee zijn genomen. Alhoewel, als je van de 147 inbraken wat we hebben gehad afgelopen jaar, zijn er 24 in het buitengebied geweest. Dus als we het hebben over het gevoel dat er heel veel gebeurt in relatie tot het aantal, dan heb je nog wel een de verdeling is niet dat het buitengebied erg daaruit springt in die zin. En diefstal uitschuren, waar ik het net over had, dat de deur open staat en dat men naar binnen wandelt en wat meeneemt. Daarin hebben we een lichte stijging ten opzichte van 2014. Ik weet niet of er hier nog vragen over zijn.
Nou, bij dat laatste plaatje. Misschien dat het ook nog over meldingen die niet gedaan worden, maar wel dat er wel iets een feit is geweest. Hè? Dat er iets meegenomen, dat mensen het gewoon niet melden. Als we naar die laatste dia kijken, hebben jullie enig idee van hoe die tabellen, hoe die grafieken dan uit zou zien? Is dat 10 meer of 5 of 30 of enig idee?
Wie van u gaat antwoord geven?
Nou, we gaan er geen gok op doen, laat het zo zeggen. Als je nagaat van onze ervaring, is dat daar waar het om een inbraak in een woning gaat, dan is dat zo dichtbij en is dat zo'n inbreuk op iemands veilige levenssfeer, levensomgeving, dat we daarvan uitgaan dat daar de meeste wel van gemeld worden. Maar gaat het om een diefstal uit een schuur, dus gereedschap weggenomen of iets anders weggenomen, is net aan het feit, er wordt al snel de afweging gemaakt, dat weten we ook. Ben ik ervoor verzekerd, ben ik er niet voor verzekerd? Loont het de moeite om er aangifte voor te doen? Dan zie ik er wat van terug. En dat is net aan het feit van, neemt iemand, ondanks dat hij niet verzekerd is, of dat toch de moeite om daar aangifte voor te doen, dan zal eerder iemand zeggen van de afweging maken, nou ik heb het zelfs zo druk, doe het niet, dan bij de inbraak en de woning. Dus ik denk het grote verschil tussen diefstallen, zonder dat er sprake is van verbreking, die vaak niet onder de verzekering vallen, dat daar een groot gat zit tussen wat gebeurt en wat wij weten. Maar dat is een aanname op basis van de praktijkervaring.
Dank u wel. Nog meer vragen? Meneer Dekker.
Heel kort. In ieder geval, dank u wel voor de presentatie. Het is goed helder. Komt goed over. Alleen, er ligt niet alleen de taak voor de politie, wat ik van u hoor. Er ligt ook een taak natuurlijk voor de organisatie zoals het LTO in het buitengebied. Dat die zijn leden moet voorlichten omtrent veiligheid. Ik woon zelf ook in het buitengebied. En als je het redelijk goed beveiligt met verlichting, noem maar op, met tijdklokken erop of een damhek.
Wat is uw vraag, meneer Dekker?
Ja, en je schuur afsluiten. Mijn vraag is gewoon dat het niet alleen de taak is voor de gemeente of voor de politie, maar ook voor het LTO. Dat het LTO hier gewoon zijn leden hier aan moet schrijven omtrent veiligheid.
Is het vraag of is het een mededeling?
Dat is een mededeling.
Oké, maar heeft u ook nog een vraag?
Een vraag heb ik niet, maar dit wil ik er alleen even mee zeggen. Een boodschap aan het LTO meegeven om hier een beetje wat meer reclame, een beetje wat voorlichting aan te geven. Want het kan veel beter in het buitengebied.
Dank u wel. Nog meer vragen? Volgens mij is mevrouw Werkman net eerder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb het misschien gemist, maar het inzicht in de niet-aangiftes of in zoverre de meldingsbereidheid, is dat dan gelijk gebleven? Of heeft u zicht op hoeveel er niet aangegeven wordt? Laat ik het zo zeggen. Want het lijkt me op het moment dat de meldingsbereidheid gelijk blijft en het aantal diefstallen neemt toe of af, dan heeft dat natuurlijk, dan is dat percentage representatief en anders wat minder misschien.
Nou, die vraag werd net ook al gesteld en we hebben geen inzichten in wat niet gemeld wordt, want mensen komen zich niet bij ons melden van we hebben iets niet gemeld. Ik zou het je niet kunnen zeggen, want dat zei mijn collega net ook al. We hebben wel meer aangiftebereidheid, maar dat zat hem vooral bij winkeldiefstallen.
En dat wordt niet in zijn algeheelheid onderzocht onder de bevolking. Hoe is uw aangiftebereidheid?
Niet door ons. Maar misschien is dat wat voor de veiligheidsmonitor.
Daar komen wij weer in beeld. Of in ieder geval Arjan.
Meneer Beelen.
Ja, de veiligheidsmonitor biedt daar wel aanknopingspunten voor. Daar kan ik ook nog wel even naar kijken.
Meneer Tuinega.
Ja, we lezen in de media natuurlijk allemaal de ontwikkelingen rond de nationale politie. En daar hoeven we het hier niet over te hebben. Maar als je volksvertegenwoordiger bent. Laatst was er een burgemeester op televisie die zijn politiebureau ging dicht. En hij had geen auto's meer. En ja, succesverhalen hoor je wel vrij regelmatig. Is er hier ook nog... Moeten we bang worden ergens voor? Of valt het mee?
Nee hoor, de politiebureaus, en die vraag is vorig jaar ook geweest, die blijven open zoals ze nu zijn. Dat heeft vooral te maken ook met de geografische afstanden die wij hebben in het politiegebied Dronten, Noord-Oostpolder, Urk. Dus Emmeloord hoeft niet bang te zijn dat het centrale bureau van de politie Dronten, Noord-Oostpolder, Urk weggaat. Qua auto's, dat zit niet op lokaal niveau. Dat wordt georganiseerd door de nationale politie en dan door de facilitaire dienst in samenwerking met VTSPN. Wij hebben daar geen inzichten in. Waar we wel voor pleiten is dat we niet met minder komen te zitten, omdat wij grote geografische afstanden hebben die wij moeten overbruggen. Er komt binnenkort een soort herverdeling en daarin worden een aantal argumenten gewogen, hè, van wat heeft een stedelijk gebied nodig, wat heeft een landelijk gebied nodig en zo ja in welke aantallen, maar ik verwacht niet dat wij moeten afschalen. We hebben wel overigens een paar stukken van in de krant gestaan over dat mensen hun politieauto's kwijt gaan raken, maar daar hebben wij nog geen signalen van gehad en ik verwacht het ook niet, want dan ga ik er hard tegen in, want we moeten wel gewoon iedereen kunnen blijven bereiken. Bent u gerustgesteld, meneer Tuinega?
We zijn het weer eens, volgens mij.
Fijn. Nog meer vragen, meneer Ilsen van Ulsen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag aan de portefeuillehouder. Mag dat nu of wilt u dat in de volgende ronde?
Ik kijk even, zijn er nog meer vragen aan de politie? Meneer Gerritsen.
Ja, dank u, voorzitter. Ik had even een vraag wat betreft de veiligheid rond het
het uitgaansleven in Emmeloord. Dat is een vraag voor de politie. U liet ze straks een aantal categorieën zien met betrekking tot het veiligheidsbeeld. Is er bijvoorbeeld ook iets bekend wat betreft veiligheid rondom ons uitgaansleven hier in de Noordoostpolder?
Nou, dan praten we dus over incidenten die horeca gerelateerd zijn, zoals wij dat noemen. En op zich denk ik dat wij kunnen stellen dat we een veilige horeca hebben. Dus een goede samenwerking met de horecaondernemers. We hebben ook vrijdag en zaterdag, zeg maar, waar dus voornamelijk de horeca open is, hebben wij speciale horecadienst in dienst. Die ook een eigen bereikbaarheidsnummer hebben die de portier of uitbater van een horecagelegenheid ook heeft. En zoals er ook minstens van een incident is, wordt daar ook rechtstreeks naartoe gebeld. En dan wordt het andersom, dat niet, of het is een 112 melding, gaat hij via de meldkamer. En als het een andere melding is, wat zeggen van hey, hier ontstaat een dreigende situatie. Bij mensen die bijvoorbeeld ten opzichte van elkaar ruzie krijgen of wat dan ook, maar het is nog net niet. Dan bellen ze al rechtstreeks de horecatelefoon in, dus kunnen we daarop snel acteren. Ja, verder is de horeca, die is ook vertegenwoordigd in het, wat we noemen het KVO-overleg. Zeg maar in die zin van het, zeg maar voor het veilig ondernemen. En ook daar hebben we niet de indicatie van dat het een onveilig gebeuren is. Er vinden wel eens ruzies plaats in de horeca. Maar het is vaak kleinschalig, echt grootschalige vechtpartijen of anderszins ons amper bekend.
Dank u wel. Meneer Van der Boom.
Ja, u gaf in het begin van de presentatie aan van we kijken naar wat de buitenwereld nodig heeft en ook daar reageren we op. En dan als je kijkt naar de veiligheidsmonitor, dan zag het in de erven het functioneren van de politie als minder werd beoordeeld en de wederkerigheid. Ik weet niet hoe jullie daar tegenover staan, van dat je denkt van nou, zo gaan we dat verbeteren of dat je misschien er helemaal niet in herkent.
Wie van u gaat antwoord geven?
Ja. Ja, dat is ook een lastige vraag, omdat je zegt van waar komt die vandaan in de zin van wat is dan, wat ontbreekt dan in wederkerigheid of anderszins. Dat is een beetje lastig en dan zou die helemaal uitgediept moeten worden. Maar ook de erf, de omgeving, de erf heeft zijn eigen wijkagent, Rink Posma, die werd niet genoemd, maar die is er wel degelijk. En daarnaast heeft hij ook Rink Posma, net als ook hij als wijkagent vanuit zijn functie, krijgt zijn eigen mensen om zich heen. En niet zo dat dat een groepje is die alleen maar voor de erven is. Nee, we blijven verantwoordelijk voor het totaal. Ook daar is het zo dat, net als wat wij noemen het gebiedsbetrokken werken, dat daar meer collega's van de politie ook meer ook gericht zijn om samen met de wijkagent veiligheidsbeeld en daarmee ook het gezicht van de politie uitdragen in de erven. Dus daarmee hopen we met datgene wat wij ingezet hebben, zonder dat het een wereldschokkende verandering is, maar dat wel die betrokkenheid van de politiemensen, niet alleen op het gebied, maar ook zeg maar in de kleinere gebieden, in de wijken, meer in de kern van de samenleving ook komen. En niet alleen over de grote wegen rijden, maar ook inderdaad eens achterom uit de auto stappen. Dat steegje waarvan bekend is dat er wat gebeurt of de verlichting niet goed is of anderszins, waar die melding geweest is om daar ook te zijn. Dus dat hopen dat Rien Posma, wat hij nu allemaal alleen heeft moeten doen of voor zijn gevoel, en daarin ook moet leren, want ook de wijkagenten vanuit de oude organisatie zijn redelijk solistisch ingesteld. Ook die hebben een leertraject om dat mensen mee te nemen, dus onze collega's daarin mee te nemen, om het gezamenlijk, vooral samen te doen. Dus naast de erven verwacht ik dat dat in heel Noordoostpolder er ook een stukje beter gaat.
Dank u wel. Meneer Van Ulsen, u mag uw vraag aan de burgemeester stellen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Informatievoorziening en voorlichting staan volgens mij centraal vanavond in een aantal conclusies uit cijfers die wij terug hebben gekregen. En de vraag aan de portefeuillehouder zou dan ook zijn, buiten het rapport van wat de uitkomsten zijn van het buitengebied, maar is de portefeuillehouder bereid om via IGW of via andere thematische bijeenkomsten, dorpsbelangenvergaderingen, extra voorlichting te geven op het gebied van veiligheid en eventueel preventieve maatregelen die vanuit de samenleving, besturen, ondernemers zelf kunnen worden opgepakt.
Burgemeester.
Nou, dat wil ik niet zomaar toezeggen, want dan zou ik eerst nog wel eens wat uitgebreider met u willen spreken over wat wij al doen. Als je ziet wat wij op gebied van het KVO de laatste tijd gedaan hebben. Enorm veel acties met onze middenstanders. die er ook toe geleid hebben dat er daadwerkelijk veel grotere betrokkenheid is van de middenstanders bij het probleem van winkeldiefstal en veel voorkomende criminaliteit. Dat is maar eentje. Maar ook wat hier net al genoemd werd, bijvoorbeeld Burgernet. Wij lopen voorop in Nederland als het gaat om Burgernet, met onze Burgernet mail. Dus wij zijn al behoorlijk bezig met het communiceren over die acties die van belang zijn voor onze inwoners. Dus om nu zomaar toe te zeggen dat we dat nog gaan intensiveren, ja, daar voel ik de vrijheid eerlijk gezegd niet toe.
Ik ben het met u eens dat er al wel veel wordt gedaan. Of het preventief genoeg is om het veiligheidsgevoel nog verder te doen laten groeien. Het aantal woninginbraken terug te brengen. De inbraken in schuren qua voorlichting nog te laten verbeteren. Dat is hier de hamvraag. En ik heb inderdaad ook gehoord via de winkeliersvereniging dat daar een goede communicatie is. Dat u ook goed in gesprek bent met het bedrijventerrein in Marknesse, waar ze eventueel sprake zal zijn van camera toezicht. Dat zijn allemaal hartstikke goede acties. Maar of dat effectief genoeg is om de andere dorpen en de andere situaties ook weg te nemen, dat stel ik ter discussie. En daar zou ik graag uw inzet willen zien om te kijken wat we daar stapje voor stapje nog kunnen verbeteren. En u in de vorm van voorlichting en vooral ook de mensen mee te nemen, want dat hebben we vanavond hier ook gehoord. De mensen vanuit hun onwetendheid daarop te laten richten dat ze aangifte kunnen doen, maar dat ze ook zelf in staat zijn om heel goed te waken over hun eigen veiligheid.
Heeft u hier nog iets aan toe te voegen?
Nou, eigenlijk niet, want ik zou het ook gratuit vinden als ik nu zou toezeggen van ja, daar ga ik mee aan de slag. Vanavond hebben we het gehad over wat we in het buitengebied gaan doen. Daar gaan we nu actie op ondernemen. Op de industrieterreinen, in de winkelgebieden, in de dorpen, daar zijn we heel hard bezig. En ik zou het goedkoop vinden om nu te zeggen van oké, dan gaan we nog wel een stapje harder zetten. We lopen ons het vuur uit de sloffen, we reageren op signalen die komen. En ik vind dat als u zegt van, maar ik wil de prioriteiten anders leggen, dan moeten we daar straks in beleidsmatig verband met kamers over spreken. Maar op dit moment zijn we echt keihard bezig om ervoor te zorgen dat zo breed mogelijk gedeeld wordt wat je kunt doen om de criminaliteit nog verder naar onderen te brengen.
Helder, dank u voor uw antwoord. Ik heb het gevoel dat iedereen bijna zijn vraag heeft gesteld. Meneer Van der Boom.
Ja, dank u wel, voorzitter. We lezen ook dat er cybercriminaliteit toeneemt. Nu is dat nog in één wijk in Noord-Oostpolder eigenlijk. Hè? Als je in gedachten houdt dat het belastingdienst, alles gaat steeds meer digitaal. Hè? De gemeente wil ook steeds meer digitaal gaan doen. Daar zou toch wel aandacht willen vragen om die cybercriminaliteit goed in het achterhoofd te houden. Van wat we daar tegen kunnen doen, ook met de politie samen en als gemeente. Om te zorgen dat het nu van één wijk naar nul wijken gaat en niet van één wijk naar meerdere wijken of dorpen erbij. En daarnaast, bij de preventiemaatregelen, staat ook bij van woninginbraak, die nemen af. Dan vragen we ons af, is dat ook een gevolg van beleid? Of bijvoorbeeld ook omdat we minder mobiel banditisme hebben, wat in het verleden nog wel eens naar voren kwam. En er staat dan ook bij als laatste, op de laatste pagina van het stukje van, in de oudere wijken van het centrum, daar is daar minder aandacht voor. Denk ook van, dorpen zijn ook ongeveer even oud, die huizen, dus daar speelt die zorg dan denken wij ook wel voor. Die mensen, als het huurhuis zijn, zijn ze minder geneigd te investeren in de preventieve maatregelen. Hoe staat de gemeente daarin? Hoe staat u erin als portefeuillehouder? Want dan lijkt me dat het contact met Mercator bijvoorbeeld, of met eventuele particuliere verhuurders, dat wel heel goed moet zijn. Want dat, anders weet een inbreker ook nu in welke wijken hij zijn slag moet gaan proberen te slaan. Dat hopen we toch niet dat het gaat gebeuren.
Het eerste was een aanbeveling en heeft u een antwoord op
die nemen we graag over. En die inbraak verminderen, heeft dat te maken ook met dat mobiele banditisme? Dat blijf je houden. Je blijft altijd groepen mensen houden die wat zwerven en die dan hier en dan daar toeslaan. En dat is nauwelijks te controleren ook. Wat een maat voor succes is, ook in de veiligheidsbeleving, is dat de politie er ook in slaagt om mensen te pakken. Hè? Af en toe met spectaculaire achtervolgingen. Maar in ieder geval Laten ze dan niet zitten, dan geven ze niet op. En dat werkt zeker positief naar de mensen die hier wonen ook. Met Mercatus zijn we in overleg ook om ervoor te zorgen dat in die renovatieprojecten waar ze mee bezig zijn, dat daar ook voldaan wordt aan de nieuwste eisen op het gebied van preventieve maatregelen. En voor het overige valt het binnen de communicatie die wij hebben om mensen te stimuleren om zelf ook maatregelen te treffen.
Mevrouw Iska wilde volgens mij nog iets toevoegen.
Ja, allereerst dank burgemeester voor de aanbeveling van uw kant dat wij het goed doen. Ik wou je even uitleggen waardoor we de afgelopen jaren aardig wat woninginbraak ook hebben kunnen oplossen. Het werd al genoemd in de presentatie, het voordeel van een iets kleinere politie dichter bij de mensen maakt ook dat je je locals redelijk goed kent. Daar hebben we toch een paar leuke aanhoudingen in kunnen verrichten van mensen uit de gemeente Emmeloord zelf, die hier toch hebben lopen inbreken. Pas geleden nog waren er wat leegstaande woningen van mensen die overleden waren of op vakantie waren geplunderd, vooral met tv's. En de collega's die gingen achter eentje aan, die keken via een bovenlichtje in een keldertje en daar stonden een aantal tv's. Dus uiteindelijk hebben ze een aantal woninginbraken kunnen oplossen. Maar ook vanuit forensische opsporing, als er een woninginbraak is geweest dan, en er zijn vingerafdrukken of sporen te traceren, dan worden die ook altijd ingeschakeld. Plus de buurtonderzoeken vanuit die we altijd doen in de buurt als er wat is geweest. Nou, er komt ook regelmatig informatie uit. En daar hebben we ook een aantal mensen aan kunnen labelen uiteindelijk. En dus vandaar ook het belang van blijf even van je spullen af, ook al is dat heel lastig, en lever ons informatie aan. En wat ons ook gebleken is dat er toch heel veel vanuit het Westen, en dan heb ik het over Den Haag, Vlaardingen, Schiedam, of vanuit Utrecht, inrijdende dadergroepen of mensen met meerdere in een auto zijn, die hier naartoe komen rijden, hier een inbraak of meerdere inbraken plegen en dan weer vertrekken. En wat wel even lastig is dat je soms wel meerdere feiten zou kunnen linken aan één of meerdere personen die een aantal inbraken plegen. Maar als ze de mond dicht houden en je krijgt het met je DNA-materiaal, met je forensisch materiaal niet voor elkaar, en je hebt geen getuigenverklaringen of andere sporen, dan is het moeilijk, ook al zegt je gevoel van nou, dat moet haast wel diegene zijn, om ze daaraan te linken. Dus het oplossingspercentage zou hoger kunnen liggen als ze of er zelf over verklaren of als wij daadwerkelijk daar meer materiaal op kunnen verzamelen. Dus we doen ons best en ik denk dat we daar ook nog wel redelijk op kunnen scoren. En je zou het liefst alles willen oplossen, maar ik ben al blij dat we een redelijk percentage weg kunnen werken daarin.
Hartelijk bedankt voor de aanvulling. Volgens mij zijn alle vragen zo ongeveer gesteld. Dan wil ik mevrouw Iska, meneer Kamphorst, mevrouw Groothoff en meneer Beelen hartelijk bedanken voor uw presentaties en het beantwoorden van de vragen. Dank u wel. We hebben nog een punt op de agenda staan en dat gaat om de lezersverordening. Een tweede wijziging. En daar had meneer Gerritsen van de PvdA nog een vraag over. Dat mag u ze stellen.
Dank u wel, voorzitter. De PvdA had de vraag over de verklaring omtrent gedrag. Daar hebben we cijfers over kunnen vinden, over hoeveel daarvan verstrekt zijn in 2015. Maar daar is geen splitsing in bekend over de reden van afgifte van die verklaringen. Kunt u aangeven of de portefeuillehouder waarom daar geen splitsing in is terug te vinden?
Ik vind het eigenlijk wel een hele technische vraag. Heeft u deze bij de beleidsambtenaar neergelegd?
Ik heb het van tevoren heb ik daar nog met de griffier over gehad.
Ik kijk even naar de portefeuillehouder, maar ik kan me voorstellen dat hij hier geen antwoord op kan geven. En het lijkt mij persoonlijk helder als u deze eerst bij de beleidsambtenaar neerlegt, zodat hij daar een antwoord op kan geven. Ja? Dan is hierbij de vergadering gesloten. Allemaal bedankt en tot de volgende keer. Ja.